U hebt mij het voorrecht bezorgd van een groot aantal vragen. Je kunt het nooit voorspellen. Vorige keer dacht ik, er komen er een heleboel, er waren er wat minder. Nu dacht ik, zal wel meevallen en nu zijn er een hoop. Dus ik moet gewoon het omgekeerde denken wat ik denk dat er komt. Er zijn een paar vragen over de drie-eenheid, een paar vragen over de kerkelijke verdeeldheid. En die wil ik graag eerst nemen. Hier is iemand die verbaasd is over het feit dat ik de Heilige Geest de geest van Jezus heb genoemd. Er zijn drie personen, Vader, Zoon, Heilige Geest, ze zijn één. Toch hebben ze elk hun eigen functie en positie, ze horen bij elkaar. Maar de Zoon is niet de Vader is niet de Heilige Geest, de Geest is niet de Zoon. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat betekent het dat de geest van Jezus is? Wel, weet u, ik denk aan de grote kerkvader Augustinus, die ergens schrijft in zijn grote werk De Trinitate over de drie-eenheid. Als we aan dit mysterie denken van het goddelijk wezen, dan zouden we eigenlijk alleen maar willen zeggen, er is één God, de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Toch zijn die drie niet aan elkaar gelijk en toch zijn ze samen één God. En eigenlijk zouden we het daarbij willen laten, want je treedt op heilige grond. Maar dat kan hem helemaal niet, zegt Augustinus, want er zijn zoveel ketterijen. Je moet wel spreken over deze dingen. En toen schreef hij 14 boeken over dit onderwerp. Want zijn grote werk, De Trinitate, bestaat uit 14 boeken. En daarin heeft hij zeer veel schoons verteld, dat later Luther en Calvijn weer hebben overgenomen en uitgewerkt. Die schrijven trouwens precies hetzelfde. Dat is een onderwerp waar je maar liefst over zou zwijgen. Maar dat kan niet, we moeten wel spreken vanwege de vele ketterijen. En je kunt van tevoren aanvoelen waar die ketterijen in zitten. Want mensen hebben of de neiging om van die drie goddelijke personen dan toch drie goden te maken. Pas was ik op de schitterende tentoonstelling van iconen, Russische iconen in Utrecht in het Katharijnenconvent. En daar was een juffrouw die veel wist van kunst, maar minder van de Bijbel. En die liet verschillende iconen zien waarop de drie-eenheid was afgebeeld. En toen had ze het constant over drie goden. Nou, die wisten dus niet veel van. Het christendom kent niet drie goden, maar één God. Dus de ene neiging is van die drie personen drie goden te maken. De andere neiging is om die ene godheid zozeer te benadrukken dat er van die drie personen niets overblijft. Dat zijn dan drie facetten van die ene God, maar niet meer afzonderlijk te onderscheiden personen. Nu is dat niet alleen maar het probleem van de ketters, om zo te zeggen. Dat is ons aller probleem, want wij krijgen dat zelf in onze gedachten niet op een rijtje. Wij balanceren constant op het scherp van de snede. Of we zijn toch weer stiekem bezig van de drie personen drie goden te maken. En let wel, zelfs het woord persoon kun je al bijna niet meer gebruiken. Vroeger bij die oude kerkvaders nog wel. Maar een persoon is in de psychologie zozeer een zelfstandig opererende eenheid geworden. Die bewustzijn heeft, die onafhankelijk is van anderen, eigenstandig, zelfstandig is. Dat als je dat te veel op de goddelijke personen toepast, dan gaan ze alle drie hun eigen weg. En dan heb je niet meer één God. Of die ene God is dan alleen nog maar de naam van één familie. Zoals je allemaal personen in een gezin kunt hebben, terwijl het toch één gezin is. Maar dan heb je toch feitelijk drie goden. Dus zelfs het praten over drie personen kan vandaag eigenlijk niet meer goed. Je haalt ze dan te veel uit elkaar. Terwijl het ook weer verkeerd is om ze te veel aan elkaar te koppelen, zodat het wel één God is, maar van die drie verschillende gestalten eigenlijk niks meer overblijft. Dus het blijft heel link. En dat hebt u eigenlijk aangegeven ook in uw vraag. Nu heb ik het over de geest van Jezus gehad. U bent erover verbaasd. Dus laat ik nou eerst maar even lezen in de Bijbel waar dat staat. Want anders zou u mij misschien niet geloven of uw verbazing zou blijven. Nou blijft uw verbazing misschien wel als ik u die tekst voorlees uit Handelingen 16. Maar toen hebt u het in ieder geval gezien dat het ook echt in de Bijbel staat. Vers 7. Ik hoop dat het in de Statenvertaling ook zo staat. Want die hebben vaak nog niet beschikt over de oudere en betere handschriften, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd, kijk het maar na. Maar in Handelingen 16 vers 7 staat in de nieuwere vertalingen: bij Mysie gekomen probeerden ze naar Bithynië te gaan en de geest van Jezus liet het hun niet toe. Ik zei u al, in Romeinen 8 vers 9 wordt gesproken over de geest van Christus. Galaten 4 vers 6 meen ik over de geest van Gods Zoon. Hij heeft de geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort. En om het helemaal ingewikkeld te maken, in Efeze 3 wordt gesproken over de geest van de Vader. Nou, dat zijn goede lessen voor ons om te bedenken dat je die drie personen niet mag te veel uit elkaar mag halen. Maar je mag ze ook niet te veel koppelen. Je mag niet zeggen de geest van Jezus, die uitdrukking laat zien dat Jezus en de Heilige Geest één en hetzelfde zijn. Nee, want hoe kan het dan staan? De Zoon zendt de voorspraak, de trooster. Dat zijn dus twee verschillende. De Vader zendt de voorspraak, de trooster. Twee verschillende. Toch zegt de Heer Jezus als hij de Heilige Geest zendt, ik kom tot u. Dat vonden we in Johannes 14. Dus je vindt steeds het een en het ander. Als je denkt, ik snap het, dan kom je weer een tekst tegen die het weer overhoop gooit. En dat moet ook maar zo blijven. Want je mag nooit denken, nou snap ik het. Als je dat denkt, dan heb je het net weer mis. Want het is niet te snappen, je kunt het alleen maar aanbiddelijk bewonderen. En bewonderend aanbidden. Want elke keer als je het dan denkt, dan zie je, hé, maar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden wel degelijk duidelijk onderscheiden. De Vader en de Zoon zenden de Geest. Dus het is niet één en hetzelfde. Maar als de Geest komt, dan zegt de Heer Jezus, ik kom tot u. Want die Geest is de Geest van Christus, de Geest van Jezus. Dus steeds zien wij in de Schrift dat spanningsveld van hun eenheid enerzijds en hun drieheid anderzijds. Nou, daar is natuurlijk onnoemelijk veel over te zeggen, want als Augustinus er 14 delen over geschreven heeft, dan is er veel over te zeggen. Maar dat gaan we natuurlijk nou allemaal niet doen. Ik hoop dat dit voldoende is om wat licht te werpen op uw vraag. Laat mij over het onderscheid tussen de Geest en de Heer Jezus nog één ding zeggen. Dat is niet zo goed uit de verf gekomen vanavond, terwijl het toch iets is dat ik nog wil onderstrepen. Ik heb het wel aangeroerd, maar ik wil het onderstrepen. Het zijn de woorden die we vinden in vers 14 en 15 van Johannes 16. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen. Uit het mijne, dat wat van mij is niet zo makkelijk te begrijpen. Maar wat wel belangrijk is, hij zal mij verheerlijken. Hij zal van dat wat van mij is nemen en het aan jullie voorstellen. Het zou goed zijn om onszelf eens de vraag te stellen, waarom is de Heilige Geest nu op aarde gekomen? Met welk doel? Wat is zijn doel? Ons te leiden, dat is allemaal waar. Ons te leiden in de hele waarheid. Maar dat is dan wel de waarheid die in Jezus is. Om in de gemeente van God te wonen. Maar dat is dan wel omdat Christus het hoofd van dat lichaam is. Op een of andere reden gaat het altijd om Christus. Wij zijn of als reformatorische christenen te veel gericht op onze behoeften. Of we zijn als evangelische christenen vaak te veel gericht op wat die Heilige Geest allemaal in ons en door ons en voor ons kan doen. Maar ik wil ze beide even terugbrengen bij Calvijn en vandaar naar de Schrift. Het gaat primair om de eer van God. En dus ook om de eer van de Heer Jezus. De Heilige Geest is op aarde om Christus groot te maken. Je mag dus ook nooit zeggen Gods doel is de bekering van zondaren, want dat is niet het doel, dat is het middel. Zijn doel is niet de bekering van de zondaren, maar het verheerlijken van Christus. Doordat zondaren tot geloof komen. Dat is zijn doel. De Heilige Geest is er niet in eerste plaats voor ons, maar opdat door ons God en Christus worden groot gemaakt. Dat is het grote doel. Ik zeg dat ook omdat er een vraag bij is van als we zoveel nadruk leggen op de Heilige Geest, moeten we dan ook niet meer nadruk leggen op lichamelijke genezing en al dat soort facetten. Nou, dat is best de moeite waard om daar eens een avondje over na te denken. Over alle zegeningen die de aanwezigheid van de Heilige Geest met zich meebrengt. En misschien zijn er dan ook nog wel aspecten in die zegeningen die we wel eens wat verwaarloosd hebben. Dat de Heilige Geest een persoon is, heb ik gezegd, maar ook een krachtige persoon. En dat hij veel voor ons kan doen. En dat daar ook bij kan horen wonderbaarlijke genezing. Daar is trouwens heel veel over te zeggen. Voor's en tegen, want er is ook heel veel verwarring over dat onderwerp. Maar dat gaan we natuurlijk nou vanavond natuurlijk niet uitwerken. Maar het feit dat de Heilige Geest op aarde is, betekent ook dat er gaven van genezing zijn, zoals 1 Korinthe 12 zegt. En dat hebben we misschien wel eens wat onderschat. Maar ik denk ook dat we dat soort dingen te veel kunnen benadrukken, alsof die Geest er in de eerste plaats voor ons is, voor onze zegening. En dan word je eigenlijk zo zelfgericht. De ideale gemeente, daar gaat het niet constant over de behoeften van de zondaar, of constant over de zegeningen van de Heilige Geest voor gelovigen. Want dat is allemaal mensgericht. De ideale gemeente is Godgericht. Daar zijn mensen primair bij elkaar om God te aanbidden, te verheerlijken. Door de kracht van de Heilige Geest. Filippenzen 3 zegt dat heel mooi in vers 3 of 4. Wij die God dienen door de Geest van God. Dienen betekent daar zoveel als eredienst. Wij die eredienst aan God betonen door de geest van God. Daarvoor is de Heilige Geest, om de Heer Jezus hier op aarde te verheerlijken. Om die heerlijkheid van de verheerlijkte Heer voor ons uit te stallen. En daarin ook God te verheerlijken. Nu die vragen over de verdeeldheid. Er zijn er drie notabene. Is het niet verbazingwekkend dat er zoveel fout kan gaan tussen christenen, nu wij weten dat er een drie-enig God krachtig in ons werkt? En deze, de Heilige Geest, woont in de gemeente van Christus. Is het zonde dat we zo verdeeld zijn? Moeten we eenheid nastreven? Er staat nog een andere vraag bij, die komt direct. In vers 13 staat dat de Heilige Geest tot de volle waarheid leidt. Hoe komt het dan dat er zoveel verdeeldheid onder de christenen is? Dat is natuurlijk niet zo'n makkelijke vraag. Ik bedoel, het is makkelijk om te zeggen, ja, dat komt omdat we zulke zondige mensen zijn. Maar dat klinkt ook wat al te gemakkelijk. Niet alle verdeeldheid is alleen maar zonde. Dat vindt u nou misschien een beetje vreemd. Laat ik dan eerst maar toelichten. Laat ik u eerst de plaats gelijk geven. Er is heel veel verdeeldheid die komt zuiver door de werkzaamheid van het vlees. Door ruzie, door jaloersheid, door twist. Doordat de ene theologische theorie de andere bestrijdt. Vaak studeerkamertheorieën waar het hele kerkvolk over moet scheiden en scheuren. Die zich allemaal over die theorieën moeten uitspreken. Daar zou je voorbeelden van kunnen noemen, die te over. Vaak zeer vleeselijke motieven. Je staat daarvan te kijken. Je kunt rustig zeggen, in elke kerkscheuring kan de Heilige Geest aanwezig zijn, maar er is in elk geval heel veel van het vlees aanwezig. Ik bedoel, de Heilige Geest kan daarin aanwezig zijn als het echt gaat om een zich afscheiden van het kwaad. Maar het is ook heel gemakkelijk om de opvattingen van de andere partij het kwaad te noemen, om je daarvan af te scheiden. Dat is helemaal geen kunst. Terwijl de feitelijke redenen toch veel meer met het vlees, met ons zondige vlees te maken kunnen hebben. Met het feit dat onze haan koning moet kraaien. Dus er is ongetwijfeld achter die verdeeldheid heel veel vlees, heel veel zonde. Heel veel miskenning dus ook van de Heilige Geest. Het is merkwaardig dat Efeze 4 spreekt over de eenheid van de geest. Dat van de betekent in dit geval een eenheid die gekenmerkt wordt door de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen een geestelijke eenheid met een hoofdletter G. Een geestelijke eenheid. Maar wat is dat eigenlijk? En nu wil ik toch eerst iets zeggen over wat niet zozeer zonde is als wel zwakheid. Kijk, als mensen verschillend denken over de doop, is dat niet alleen maar zonde. Dat zou wel simpel zijn. Want dat betekent dat u zegt, mijn opvatting is de juiste en de andere zondige. Ja, maar daardoor ontstaan nu juist al die ellende doordat we dat zeggen. Misschien is de verdeeldheid over de doop niet alleen maar zonde doordat de anderen anders denken dan u. Want u hebt natuurlijk de juiste visie daarover, dat spreekt vanzelf. Zou het ook niet kunnen zijn dat het zwakheid is? Dat we misschien samen worstelen met vraagstukken die erg moeilijk zijn en waarover we misschien heel wat bescheidener zouden moeten uitdrukken. En niet zo verschrikkelijk veel stelligheden moeten debiteren. Misschien zouden we, als we in gesprek raken met elkaar, niet moeten proberen die ander te overtuigen van ons eigen gelijk, maar juist door de kracht van de Heilige Geest wat bescheidener worden. En eerst eens gaan luisteren naar elkaar. En eerst maar eens ontdek je dan dat wat die ander zegt nog helemaal niet zo mal is als je dacht. Dat er best veel in zit. Dat die ander in elk geval ook zijn best doet om de schrift aan te halen en toe te passen. Kijk, en als ik merk dat een medegelovige in een bepaalde visie gelooft, die dan misschien wel niet de mijne is, maar dat die ander dat doet omdat hij oprecht van overtuigd is dat dat de leer is van de schrift, heb ik daar altijd respect voor. Dan zal ik proberen altijd daar bescheiden over tegenover te staan. Als ik de oprechtheid van de ander zie, het echte verlangen om de schrift recht te doen. Ik heb daar meer respect voor dan dat ik een medegelovige tegenkom die toevallig dezelfde opvatting heeft als ik heb over een bepaalde zaak, maar die op een zeer vleeselijke en vooral arrogante wijze verkondigt, alsof die de wijsheid in pacht heeft. Ik denk dat we zo vaak naar al of niet juistheid van leringen hebben gekeken en zo weinig naar de gezindheid daarachter. Je kunt elkaar met de waarheid om de oren slaan, om niet te zeggen mors doodslaan. Met de ene waarheid naar de andere, maar dat is niet de Heilige Geest die ons in de waarheid leidt. Dan stel ik mij een gezelschap van mensen voor die heel eerbiedig samen zich buigen voor God en zijn woord, om samen op zoek te gaan naar de waarheid. En zullen ze er dan altijd uitkomen? Nee. Daarvoor is ons inzicht stukswijze, gedeeltelijk, ten dele, zoals 1 Korinthe 13 zegt. En dus zullen we moeten leren leven met het feit dat we dan toch tot verschillende conclusies komen. En dat is helemaal niet erg. Weet u wat erg is? Als we de anderen gaan verketteren en om de oren slaan. Weet u wat niet erg is? Als je over dingen verschillend denkt, maar daar geestelijk mee omgaat. De eenheid van de geest in Efeze 4 betekent niet dat we over alles hetzelfde denken. Het lijkt me trouwens verschrikkelijk saai, moet ik eerlijk zeggen. Want een heerlijke discussie vanuit deze bescheiden houding, dat is ook wel eens leuk op zijn tijd, want niemand heeft de waarheid in pacht. Maar de eenheid van de geest betekent, zoals iemand het eens uitdrukte, het leren leven met meningsverschillen. Dat is geestelijk. Niet proberen allemaal weg te schrappen, doordat ze allemaal net zo moeten denken als ik. Want daar komt het dan wel op neer. Hè? Als u alle verdeeldheid zou willen opheffen. Ik heb een goede vriend die me altijd plaagt in dat opzicht. Een goede collega die zegt, Willem, weet je hoe wij alle verdeeldheid opheffen? Als jullie allemaal net als ik naar de hervormde kerk komen. Ja, dat is een oplossing. Maar ik denk dat u misschien wel andere voorstellen hebt waar die mensen dan naartoe zouden moeten gaan, nietwaar? We hebben allemaal ons idee van hoe we de verdeeldheid kunnen opkomen, namelijk als ze allemaal bij ons komen. Maar daar schieten we natuurlijk geen fluit mee op en dat weet mijn vriend ook wel. Maar we zouden ook al heel eind kunnen komen als we leerden naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren, elkaars oprechtheid te zien, het oprechte verlangen de schrift te laten spreken, dat noem ik bijbelgetrouw, en te leren leven met de verdeeldheid. Want dat zal moeten. Want de een wil nou per se psalmen zingen, de ander per se opwekking. Ze zijn niet allemaal zo ver als wij zijn dat we allebei zingen op een avond. Niet waar? Want er is geen evangelische gemeente waar ze psalmen zingen en geen reformatorische gemeente bijna waar ze opwekkingsliedjes zingen. Dus wij zijn al heel end met elkaar. Dat wij beide zingen. En u zingt beide even enthousiast. Dat vind ik ook een complimentje waard, mag ik ook wel eens even zeggen. Want dat gebeurt bijna nergens. Maar dat is zomaar even wat ertussendoor. Maar het is wel het leren leven met de verdeeldheid. De een houdt van een zeer stijlvolle dienst. Als je daar binnenkomt, dan is het ook muisstil voor de dienst. En dat hoort bij een bepaalde opvatting van eerbied. In een andere gemeente is een gezellige drukte. Men vliegt elkaar daar om de hals. Het is daar een vrolijke groet, want ze zijn ontzettend blij om elkaar te zien. En het is een geroezemoes dat de oudste die de samenkomst opent er bovenuit moet komen om ze tot bedaren te brengen. Nou, dat vindt u misschien wel verschrikkelijk oneerbiedig. Ja, maar het is wel verschrikkelijk hartelijk. Wie zou nou zeggen welke van die twee het beste is? Bij het een ben je meer aan gewend dan bij het andere. Maar ik vind voor allebei wat te zeggen. Daarom kom ik zo graag eens hier of daar, dat moet ik u eerlijk vertellen. Want ik vind het heerlijk, zo'n stijlvolle dienst waar het allemaal doodstil is. Als je tenminste daar ook mensen ziet die tijd gebruiken om te bidden, om alleen te zijn met de Heere God. En niet alvast de pepermunten te verdelen. Als je ziet dat het dus ernst is, dat het gemeend is, dat het maar niet vorm is. En ik vind het ook heerlijk, zo'n chaotische evangelische dienst waar ze verschrikkelijk blij zijn elkaar te zien en waar het enthousiasme ervan afdraait. Ik vind het allebei mooi. Want wat is nou beter van de twee? Kom nou. Zou u dat willen vertellen? Met termen als eerbied en zo. Eerbied is vaak gewoon dat wat je gewend bent. Nou, zo zou ik maar een heleboel simpele dingen kunnen noemen en ook wel inderdaad ingrijpende dingen. Je kunt nou eenmaal niet samenkomen als de een vindt dat de vrouw wel op de kansel zou mogen en de ander vindt dat niet. Nou, dan ga je toch gewoon twee gemeenten vormen. Dat hebben we ook in de praktijk gedaan. Dat is op zichzelf niet zo erg. Het erg is als we elkaar gaan verketteren en elkaar lelijke woorden gaan toevoegen. Als we op ons eigen gelijk gaan staan. Als er arrogantie bij te pas komt en gebrek aan bescheidenheid. Niemand van ons, de spreker in de eerste plaats, heeft de wijsheid in pacht. Maar we kunnen ontzettend veel leren als we naar elkaar luisteren. Ik heb het voorrecht dat ik een paar dagen in de week altijd les mag geven aan studenten uit Kuiperiaanse hoek. Vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd. Uit bevindelijk gereformeerde hoek en uit evangelische hoek. Ze snappen niks van elkaar, maar dat wendt wel. Aan het eind van het jaar snappen ze elkaar wel. En ik probeer ze aan elkaar te laten wennen. Dat is heel moeilijk, want ze zijn zo verschillend. Maar het zijn allemaal, bijna allemaal jonge lui die van harte de Heer Jezus lief hebben en hem willen volgen en hem willen dienen. Die komen om geestelijk te groeien. En ze leren zoveel van elkaar door aan elkaar te luisteren. En wat bij ons kan, dacht ik, dat zou eigenlijk alle Nederlandse christenen moeten doen. Dat is zo heilzaam. Want verdeeldheid op die arrogante, vleeselijke manier, dat is verkeerd. Maar de eenheid van de geest betekent ook leren leven met meningsverschillen. Geestelijk, bescheiden, eenvoudig, in nederigheid leren omgaan met het feit dat er verschillen zijn en zullen blijven. Want die kwestie van die geestesgaven en die kwestie van de doop en die kwestie van de ambten, daar zullen we nooit het helemaal allemaal met elkaar over eens worden. En zo zijn er nog wel een aantal dingen. En of Israël nou wel het volk van God is of niet, en of er nou wel of niet een duizendjarig rijk komt, dan worden we het nooit over eens. Ja, wel, we worden er wel een keer over eens, want als het duizendjarig rijk komt, zult u zien dat ik gelijk gehad heb. Dus dat komt wel in orde. Maar voor de rest, we worden het daarover niet eens. En dat is ook niet zo erg. Als we maar leren elkaar te aanvaarden in Christus. Romeinen 15 vers 7, dat is mijn antwoord. Aanvaard elkander in Christus, gelijk ook Christus u aanvaard heeft. Dat zou mooi zijn, als we dat eens konden opbrengen. Gebed begint wel eens een keer met, door uw Zoon Jezus Christus komen wij tot u. Is dat juist? Ja, natuurlijk is dat juist. Zoals het hier staat is het juist. Wij komen tot de Vader door de Zoon, door de Heer Jezus Christus. We hebben geen andere weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. De andere kant is dat zulke dingen niet waar worden door dat soort formuleringen. Heel veel christenen hebben heel veel vaste formuleringen in hun gebeden. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Als je maar niet verstrikt raakt in dat soort vaste formuleringen. Het gebed is dan niet goed als er niet aan het eind gestaan heeft om Christus wil of uit genade of dat soort dingen. Dat zijn dan criteria waaraan een goed gebed moet voldoen. Terwijl dat natuurlijk maar vormen zijn. Een kind van God mag tot de Vader naderen. En dat mag hij als hij zegt, in Christus komen we tot u. En dan mag dat ook als hij dat niet zegt. Want door dat te zeggen wordt het niet waarder. Het is al waar omdat u een kind van God bent. Is het dan verkeerd om het te zeggen? Nee, helemaal niet. Is het goed om het te zeggen? Ja, misschien wel. Moet het gezegd worden? Nee, beslist niet. We moeten allemaal leren bidden zoals je hartje je ingeeft. En die formuleringen doen daar niets aan af of toe. Natuurlijk ontkom je daar niet aan helemaal, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar alsjeblieft, laat het niet van die formulering afhangen. Sommige mensen zeggen, wij bidden u dit in de naam van de Heer Jezus. Nou, dat is mooi, vooral als het waar is. Nog niet eens per se altijd het geval, als we vleeselijk bidden. Maar door het te zeggen, wordt het niet waarder, hoor. Een gelovige bidt in de naam van de Heer Jezus. Als zijn hart op de rechte plek zit, dan bidt hij tot de Vader in de naam van de Heer Jezus. Welke naam anders? En door dat te zeggen, wordt het niet waarder van. Door het vast te stellen, als je zegt, mag ik eens een banaal voorbeeld nemen? Als je buiten loopt die zegt het regent, dan regent het niet minder of meer van. Het is een vaststelling van een feit. En als je zegt dat wij bidden in de naam van de Heer Jezus, wordt het daar niet meer of minder van. Het is alleen maar een vaststelling van een feit. We hebben die formuleringen strikt genomen niet nodig. Want de Vader weet dat we alleen maar door de Zoon tot hem kunnen komen. En hij is veel te blij dat we er zijn. Je hoeft niet elke keer te vertellen dat je via zijn bemiddeling bij hem komt. Je bent zijn kind, de Vader zelf houdt van je. En je mag bij hem komen, ook zonder die formule. Moet u hem dus afschaffen? Hoeft ook weer niet. Heerlijk ontspannen. Onze jonge mensen zeggen tegenwoordig. Kennen jullie die taal niet? Relaxed, precies. Relaxed. Elke zin komt het woord relaxed voor. Nou, laat ik dat dan ook eens een keer gebruiken. Verder zal ik het nooit meer gebruiken, hoor. Ga daar relaxed mee om. Ervaart u altijd de inwoning van de Heilige Geest? Het is voor mij juist een aanvechting of de Heilige Geest werkelijk in mij woont. Want in je leven loop je zo vaak tegen jezelf aan. Ik denk, lieve vraagsteller, dat u twee dingen goed moet onderscheiden die in deze vraag een beetje door elkaar lopen. Het feit of de Heilige Geest in mij woont, is heel iets anders dan het punt of ik dat ervaar, ja of nee. Dat zijn twee heel verschillende dingen. De Heilige Geest woont in mij niet omdat ik dat voel, maar omdat Gods woord mij dat verzekerd heeft. Dat wil zeggen, ik herhaal nog eens wat er in Efeze 1 vers 13 staat. Als wij het evangelie van de behoudenis aangenomen hebben, dan zet God daarop het zegel van zijn geest. Of ik dat voel of niet. Dus die Heilige Geest is er. Dat weet ik door het geloof. Helaas weet ik dat niet altijd door ervaring. Maar dat ligt aan mezelf. Maar dat wil niet zeggen dat als ik het niet ervaar, de Heilige Geest daarom niet mee in mij woont. Het komt ook wel eens een beetje doordat wij te oud-testamentisch bidden. Dan bidden mensen net als in Psalm 51 staat. En heel velen bidden dat zingend. Door Psalm 51 te zingen in het Engels. Dan weten ze toch niet wat ze zingen. Maar dan zingen ze, neem uw Heilige Geest niet van mij. Take not away thy Holy Spirit from me, of zoiets dergelijks. Maar dat is een oud-testamentisch gebed. Dat hoeft een gelovig in het Nieuwe Testament niet te bidden, want hij vraagt iets wat niet eens kan. De Heer Jezus heeft in Johannes 14 gezegd dat de Heilige Geest tot ons zou komen en bij ons zou blijven tot in eeuwigheid. Hoort u dat? Dus u hoeft niet te bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij, want dat kan helemaal niet. Hij woont in de gelovige in diens lichaam tot in eeuwigheid. David moest dat wel bidden, want woonde de Heilige Geest nog niet op aarde. De Geest was op David en als David zonde was de Geest weg. Was altijd maar tijdelijk, altijd maar tijdelijk. Dat was nog niet zoiets als onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. Dus je hoeft het niet te bidden. Wat anders is natuurlijk dat wij de Geest niet altijd zo ervaren in ons leven. Als het vlees de overhand krijgt, dan zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest niet in Efeze 4. Of zelfs, blus de Geest niet uit. In 1 Thessalonicense 5. Dan wordt de Geest vergeleken met een vuur. En dat vuur kun je uitblussen. Nou zeg je, dan is het er toch niet meer. Jouwe, de sintels zitten altijd tussen de as. En als het weer beter gaat met je, dan worden die sintels weer aangeblazen en dan is dat vuur er weer. Want de Heilige Geest gaat nooit weg. Dus als u de Geest niet ervaart, dan mag u niet zeggen, dan zal die er dus wel niet zijn. Maar dan moet u zich afvragen, hoe komt het dat ik hem niet ervaar? Wat zit er bij mij in de weg? Want de Geest gaat niet weg. Maar de problemen liggen in uzelf dat u hem niet altijd ervaart. In je leven loop je zo vaak tegen jezelf aan. Dat wil zeggen, om het Bijbels uit te drukken, dan stuit je op het vlees. Nou, Galaten 5 zegt dat die spanning tussen de geest en het vlees bij ons blijft zolang we op aarde leven. Daar zit je mee. Maar Galaten 5 zegt niet dat als het vlees de overhand krijgt, dat dan de geest weer weggaat. Hij is er. Maar hij kan wel ondergesneeuwd raken. Door de werkzaamheid van het vlees. Dat is waar. Dus daarom zeg ik tegen u, geloof dat de Heilige Geest in u woont. Ook al ervaart u het niet. Maar als u het niet ervaart, is dat geen excuus. Ga dan na, wat zijn de verhinderingen dat u die werkzaamheid van de Geest in uw leven niet aanvaardt. En doe die verhinderingen weg. In de kracht van diezelfde Geest. Als wij direct tot de Vader mogen gaan, wat is dan precies de functie van het tussen beide treden van de Heer Jezus, zoals genoemd in Romeinen 8? En van zijn voorspraak bij de Vader, 1 Johannes 2 vers 1. Ik denk dat het niet helemaal hetzelfde is. In Romeinen 8 gaat het namelijk om de moeite van het leven. En in Johannes 2 gaat het over zonden. Indien wij zondigen, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Als wij zondigen, dan komt er een wolk tussen de Vader en mij. De Vader houdt niet op mijn Vader te zijn. Maar de gemeenschap is niet meer hetzelfde. En daar is de Heer Jezus in de hemel. En hij is mijn voorspraak. Niet omdat hij de Vader moet overhalen, als ik het met eerbied zo mag zeggen, dat die Vader mij weer welgezind is, want de Vader zelf heeft mij lief. De Vader zelf is welgezind, is mij welgezind. Ook als ik zondig, kan hij niet ophouden van mij te houden, omdat ik zijn kind ben. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus als voorspraak daar primair bezig is het hart van de Vader te bewerken, met eerbied gezegd. Hij is als voorspraak vooral bezig om mijn hart te bewerken. En mij ertoe te brengen dat ik die zonde beleid en de zaken tussen hem en mij in orde maak. Zodat de gemeenschap tussen mij en de Vader hersteld kan worden. In Romeinen 8 gaat het meer over de noden, de moeite en de zorgen van het leven die mij ter neer kunnen drukken, zodat het zicht op de Vader een beetje verloren gaat. Daarom is de Heer Jezus daar en hij pleit voor mij. Hij pleit bij de Vader. Hij vestigt als het ware constant de aandacht van de Vader op de kinderen die hier op aarde zoveel te lijden hebben. Dan zeg ik, wie je denkt erom, het is menselijk uitgedrukt. Het is niet zo dat de Vader daar constant aan herinnerd moet worden. Ik zeg, wie je, de Vader zelf heeft ons lief. Maar de Heer Jezus heeft ons ook lief. De Vader en de Zoon samen nemen die moeite om altijd om ons bekommerd te zijn en zich met ons bezig te houden. Zoals de Heilige Geest dat in ons doet op aarde. Dus het is ook een beetje beeldspraak die aangeeft, daar is er één in de hemel die constant onze zaken behartigt bij God. Maar niet omdat God dat nodig zou hebben als een advocaat bij een rechter. Want de Vader zelf heeft u net zo goed lief.